Hebreeën 8 is een heel belangrijk hoofdstuk in de Bijbel, voor een heleboel christen zelfs, die veel aandacht schenken ook aan het verbond, met name. Maar in algemene zin is het een soort kentering ook in het Bijbelboek van Hebreeën. Wat blijkt? Ik laat het vorige hoofdstuk maar even rusten, Hebreeën 7, want we hebben onze tijd hard nodig. Hebreeën 8 laat iets zien, zeker dat Christus de hoogpriester is, en nog duidelijker zelfs, een verdere uitwerking van de vorige hoofdstukken. Maar een nieuw punt in hoofdstuk 8 is: het oude verbond schiet tekort. Oh. En, ik probeer dat te plaatsen in kerkelijk Nederland, dat mag ik maar zo maar zeggen, of geestelijk Nederland, hoe je dat mag uitdrukken. En, maar een beter verbond komt tevoorschijn. Vers 6 is wel echt een sleutelvers, dat wil ik nog een keer lezen. En nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Dat is een sleutelvers voor vanavond, echt een kernvers voor dit hele hoofdstuk. Ik heb het in drie stukjes verdeeld. Vers 1 tot 2, de kern van de brief. De eerste twee versen zeggen ongelooflijk veel. De hoofdzaak, wordt het in mijn vertaling genoemd, de hoofdzaak van ons onderwerp is. En dan zie je dat hij echt bezig is met de hele brief, nog een keer kijkt, waar zijn we mee bezig. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Dit is een soort samenvatting van het hele Bijbelboek, Hebreeën. En mijn vertaling noemt dat de hoofdzaak. De Statenvertaling noemt het de hoofdsom. De NBV noemt het de kern van de brief. Hier draait alles om. Als we dit vasthouden, dan zitten we eigenlijk in het midden van de waarheden van deze hele brief. En daarom is dit hoofdstuk ook zo belangrijk. De persoon van Christus staat absoluut centraal in de brief aan de Hebreeën. In het Oude Testament vind je Aaron als de eerste hoge priester. En om even de lijn uit de Bijbel te gaan pakken. Wat zegt de versen 1 en 2? Het gaat over zulke hoge priester. En dat is Christus. Maar als ik dan terugkijk in de geschiedenis, waar is het begonnen met de hoge priester? Bij Aaron. En dan kun je natuurlijk al die hoofdstukken beetpakken uit Exodus, die buitengewoon boeiend zijn om te bestuderen, om uit te leggen, omdat er zoveel betekenis in zit. En we lezen ook in dit hoofdstuk dat dat iets zegt over het hemelse. Een schaduw van de werkelijkheid. Die typen en die hele, al die taferelen rondom de tabernakel is een geweldige Bijbelstudie die veel te zeggen heeft over de hemelse zaken, over datgene waar het echt om gaat. Maar waar komt die hoge priester vandaan? Hij komt van Aaron vandaan. En ik heb voor mezelf eens nagekeken, hoe zit het dan met de positie van de hoge priester? Wanneer treedt hij op? Ik heb eens gekeken. En dan zie ik zie zeven fasen in de geschiedenis. Periode in de geschiedenis dat de hoge priester actueel is. Ik noem ze even op. De eerste is, wat ik al noemde, is je vindt de hoge priester Aaron bij de tabernakel. Dat is het begin. Daar wordt hij ingewijd, krijgt hij zijn functie en dat gaat over op zijn zonen. In de tweede plaats, waar zie ik hem nog meer? Ik zie hem, later zie je hem in de tempel van Salomo. Heel anders dan de tabernakel. Maar de dienst is in wezen hetzelfde. En dit loopt heel ver door. Dan gaan we gewoon echt een heel lang stuk in de geschiedenis verder. En dan komen we tot de Babylonische ballingschap. In het jaar 586 voor Christus wordt de enorme tempel van Salomo verwoest. En dat gebeurt onder Nebukadnezar. En daarmee hebben we de ballingschap die 70 jaar duurt. De derde periode, tijdens de Persische overheersing, als ze de macht overnemen van Babel. In opdracht van koning Kores keerden de Joden weer terug naar Jeruzalem en ze herbouwden de tempel onder Zerubabel. En de inwijding vindt plaats in 516 voor Christus. Dat kun je vinden in Esther 3 tot 6. Maar dit is een veel kleinere tempel. De hoge priesterdienst wordt weer ingesteld. Dat was dus onder onderbreking, hè? Met de ballingschap. In de vierde plaats onder de Griekse overheersing. We hebben dan de veroveringen van Alexander de Grote, die ook de hoge priester ontmoet heeft zelfs. Leert de seculiere geschiedenis. Dat is een heel wonderlijk tafereel. En hij heeft zijn opvolgers, onder andere de Ptolemaïen en de Seleuciden. En we hebben daar heel veel bestudeerd in het boek Daniel. Zijn die aan de orde gekomen. En dat is van 311, dan is van 311 tot 63 jaar voor Christus, dat, ik noem dat, dat de historie noemt dat, het Hellenisme heerst. Het noemt het vergrieksen van het Joodse erfgoed. Dan in de vijfde periode, de hoge priester, tijdens de dynastie van de Hasmoneën, dat is een Joods koninkrijk. En die periode die loopt vanaf de Maccabeese opstand in 167 voor Christus tot 67 voor Christus. Dat is een Joodse regeringsvorm. En de hoge priester functioneert in die periode. In de zesde plaats zie ik in 63 voor Christus wordt Judea, en nu komt er een wending, een vazalstaat van Rome. Nu komt het Romeinse Rijk binnen in Israël. De tempel wordt verwoest door de Romeinse generaal Pompeius. En dan in de zevende plaats, de laatste plaats, en dit is heel belangrijk als je naar Israël gaat, deze verschillende fasen, om dit te herkennen, dan zie je de geschiedenis ook erin. Maar in de zevende plaats, in 37 voor Christus, volgt de Herodiaanse dynastie onder Herodes. Wat doet Herodes? Hij breekt de oude tempel af. Maar voordat hij dit doet, ziet hij erop toe dat alle benodigde materialen voor de nieuwe tempel klaar liggen in Jeruzalem. Want de Joden wantrouwen hen. En die herbouw van de tempel gebeurt op de berg Moria. Alleen de te bouwen tempel van wat Herodes in zijn gedachten heeft, is veel te groot voor de kleine heuvel van Moria. Wat doet hij? Hij gaat een nieuwe tempel bouwen op een gigantisch plateau, ondersteund door palen, pilaren. Met een oppervlakte van circa 30 voetbalvelden. We hopen er rond te lopen binnenkort, als het lukt. Maar het is best een groot terrein. Dat hele plateau kun je nog zien. Want er staat ook nu de Omar Moskee. Hè, en andere. Het Tempelplein wordt dat genoemd. Hè. En maar die tempel van Herodes was een schitterend bouwwerk. Onvoorstelbaar wat hij in elkaar gezet heeft. En in een redelijk korte tijd. Maar wat gebeurt er? Ook deze tempel gaat eraan. De verwoesting van deze tempel door Titus, dat is 70 jaar na Christus. Dat is een ontstellend moment voor de Joden. Op 27 juli 2023 was de herdenking, noemen ze dat, van de Joden, de verwoesting van de tempel. En dat is nog elke keer een dag bij hen dat ze gedenken wat er gebeurd is met de tempel. Die tempel is verwoest. Die geweldige tempel die Herodes heeft opgebouwd. De grootste ooit, wat Israël betreft, verwoest. En dat gebeurde onder Titus. En dat is het einde van de hoge priester. Dus de hoge priester waar we nu over spreken, op het aardse vlak, houdt daar op. Nou, nu is het gisteren wat er hierna gaat gebeuren. Er zijn heel veel Joden die zijn bezig met voorbereidingen zelfs. Die willen toch graag die tempeldienst weer herstellen, de hoge priesterdienst. Maar daar staat de Omar Moskee precies op die heuvel van Moria op dat moment. Dat is nu de werkelijkheid. Maar als je in vogelvlucht die geschiedenis doorloopt, wat indrukwekkend. Maar, zeg ik, en toch, de tabernakel, zowel als de tempel, zijn maar, hoe majestueus er ook uitzagen, hoe gigantisch, en was het niet de discipelen, die zeiden het in de Heer Jezus, ze wezen hem op die gebouwen van de tempel. Zo geweldig, majestueus. En wat zegt de Heer Jezus dan? Deze tempel, zegt hij, die zal verwoest worden. Geen steen zal op de andere blijven. En dan beginnen ze vragen af te vuren. Van, op welke tijd doelt u? Wat gaat gebeuren? Wat zal het teken zijn? Want hij is 24. Het is een enorm hoofdstuk. En de Heer Jezus profeteert dat deze tempel verwoest wordt. En dat is inderdaad gebeurd. Titus, 70 jaar na Christus. Dus kun je voorstellen dat als je nou de Joodse godsdienst een beetje probeert te volgen, wat buitengewoon moeilijk is, hè? Maar hen probeert te begrijpen dat het meest ontzettende voor hen is de verwoesting van de tempel. En als wij lopen door die Titusboog in Rome, dan zien we de buit die ze hebben meegenomen naar Rome. De kandelaar, de tafel van de toonbroden, afgebeeld. Ik heb er foto's van genomen, we zijn daar geweest. Dit is schokkend voor de Joden. Dat kunnen ze niet aanzien. Nou, de hoge priesterdienst. Dat is dus voor de Joden dan. Hè? Voor de Joden. De situatie nu. Hè? Maar wij zien een alternatief. Wij zien dat die tabernakel in die zin een schaduw is van een hemelse werkelijkheid. Er is een hemelse persoon die die plaats, die heeft hij al ingenomen. Er is wat, de tempel is verwoest en de hoge priester van die tijd is beëindigd. Maar er is wel degelijk een hoge priester. En die in de ware tabernakel bezig is, wat we net gelezen hebben. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat we zulke hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon, van de majesteit in de hemelen. Dus weet je wat nodig is? Dat onze innerlijke ogen open gaan. Dit is niet wat je even met je verstand pakt. Je kan het allemaal volgen in de Bijbel, je kan het volgen in de bronnen, wat er allemaal gebeurd is. Maar wij zien iets wat in de hemel plaatsvindt. Op een of andere manier is er in ons iets geopend, iets wakker geworden. En dat is het geweldige van dit hoofdstuk, Hebreeën 8. Wat lezen we? Die gezeten is ter rechterzijde van de troon, van de majesteit in de hemelen. Via de weg van het kruis, de opstanding uit de doden, de hemelvaart, bestijgt hij de troon. En nu verricht hij de dienst in het heiligdom, de ware tabernakel. Nou, daar komen vragen naar boven. Ja, maar wat gaat er dan gebeuren met de tempel in Jeruzalem? Er zijn heel wat meningen over. En de Joden zijn bezig met voorbereidingen. En we hopen misschien nog iets van mee te maken. Daar zijn ze heel actief mee bezig. En ze geloven dat de tempel herbouwd zal worden. En er zijn een heleboel meningen over. Ik vraag me af of dat het geval is. Ik heb al eens gelezen in Openbaring dat er staat. Aan het eind van Openbaring een tempel zag ik in haar niet. En hoe moet ik dat uitleggen? Ja. Maar hoe dat ook mogen zijn. Er ligt dus iets achter ons. En dus, we zitten midden in het hoofdstuk Hebreeën 8. Er ligt iets achter ons. En daarom heb ik het tweede punt genoemd. De hoge priester toen en nu. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat besef te hebben. Dat er inderdaad een hoge priester was. die zo'n sleutelrol in vervulde en die onmisbaar was in de tempeldienst, bij de tabernakel, de offerdienst. De hoge priester toen en nu, we gaan dus vergelijken de oude situatie en de nieuwe situatie. Vers 3 lezen we. Want iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen en om die reden was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Deze is de Heer Jezus. Wat is de situatie? Dit is de oude situatie. De oude situatie waarvan we lezen in Exodus, de diverse hoofdstukken over de offers, de Leviticus natuurlijk ook, de verschillende Bijbelboeken in het Oude Testament. En de oude situatie. Er was iets nodig om te offeren. En dat werd ook gedaan. Soms een lammetje. Je had vijf verschillende soorten offers had je. In Leviticus een brandoffer had je. Een spijsoffer. Wat was het? Dankvredeoffer. Zondoffer. Schuldoffer. Je had vijf verschillende offers. Die een verschillende betekenis hadden. Er was iets nodig om te offeren. Wat zegt vers 4? Indien hij, dus Christus, nu op aarde was, dan zou hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. Het heeft geen nut dat Christus op aarde zou komen om hetzelfde te doen. Want daar is al in voorzien. En dan staat er ietsje verder in vers 5. Deze, dus op de aarde, verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw. Nou, ze hadden een hele reële dienst. Je zag lammetjes, zag je. Je zag dieren die geofferd werden. Je zag, dat werd volgens strikte regels gedaan. En het had een hemelse betekenis. En als je bijvoorbeeld ziet dat aanbiedingen bijvoorbeeld, in het brandoffer de aanbidding tot de uiting komt. Het brandoffer was echt voor God. Het was aanbidding. We kunnen iets ontvangen van God. We kunnen danken. Maar God kreeg iets in het brandoffer. Het was aanbidding. Er was een afbeelding. Slechts een afbeelding en schaduw van het hemelse. En dat is voor ons de boodschap, de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Vers 5, midden. En de opdracht was dit. Zie toe, zegt hij, zegt God, immers dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. Dan zien we aan het eind van het boek Exodus, hoe alles gemaakt werd. Een model, een beeld van een schaduw van een hemelse realiteit. En Mozes moest heel nauwgezet zijn. Hij moest heel nauwkeurig al die instructies opvolgen. Want het had een hemelse betekenis. Het was niet zomaar iets. Laten we het zo doen. Want dit lijkt me technisch praktisch. Dit is misschien constructief degelijker. Of om andere, dit is mooier. Denk aan de bouwkunde, noem maar op. We hebben allemaal onze ideeën. Als we in de techniek zitten, dan ben je altijd aan het engineer, ben je altijd aan het overleg met elkaar. Hoe gaan we dit doen? En allerlei voorschriften krijg je mee dat het allemaal goed komt. Maar hier was, en Mozes kreeg ook voorschriften mee. En hij moest zich daar echt zijn bestek, moest hij zich echt aan houden. Mozes waagde het niet om af te wijken. Exodus 40 zegt dat alles nauwkeurig werd uitgevoerd volgens het model. En wat gebeurde toen? De heerlijkheid van God daalde neer. Hij was gehoorzaam. Dat was dus een bijzondere situatie. Gods heerlijkheid daalde neer in het tabernakel, Exodus 40. Dus dat was wel degelijk heel belangrijk. Nou, de tabernakel helpt ons met al die details om iets te begrijpen. Hè, als een soort afbeelding, een schaduw van de echte zaken. Dus de hemelse zaken. Christus verricht als hoge priester een hemelse dienst. Daar gaat het om. En de schrijver aan de Hebreeën die benadrukt dat het hier om iets buitengewoons gaat. Want als ik het verder lees, in vers 6, nu echter. We lezen over de tabernakel, we lezen over wat Mozes allemaal gedaan heeft, alles precies gedaan zoals hij het moest doen. Gods heerlijkheid daalde neer. Gods bevestiging kwam er overheen. En het was voortreffelijk. Maar nu dan staat er in één keer achter, nota bene, die realiteit van die gehoorzaamheid van Mozes. Nu echter. Er is een omslagpunt. Kan dat? Als iemand zo nauwkeurig bezig is, zo in gehoorzaamheid, dat Gods zegen erop rust, Gods heerlijkheid erop rust. Nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen. Er is iemand die ver uitstijgt boven deze Mozes. En Mozes was geen kleine jongen. Mozes was een buitengewone dienaar van God. Hij wordt omschreven als een zeer zachtmoedige man. Iemand die, hij sprak tot God van aangezicht tot aangezicht. Had zo'n nauwe band met God. En nu wordt hier gesproken iemand veel verhevener. Nou, dan krijg je een indruk. Wie is de Heer Jezus nou? Veel verhevener. Hij overstijgt Mozes op een onvoorstelbare manier. De persoon van Christus. Nu echter heeft hij, Christus, een zoveel verhevene dienst verkregen. Hoe? Als hij de middelaar is van een beter verbond. Waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Nu echter, dus een of andere kentering zie ik. Ik zie dat alles op een veel hoger niveau komt. Dat een veel hogere versie wordt ingevoerd. En het is een hemelse activiteit. Het is een geestelijke werkelijkheid. En zo tastbaar als de tabernakel is, en er zijn modellen, hè, we gaan naar Israël in Timna, waar Nelly en ik naartoe hopen te gaan, vlakbij Eilat, iets erboven, in het noorden, ten noorden van Eilat. Dat is een model van de tabernakel. Ik denk bijna ware grootte ongeveer. Een model, en dat is tastbaar. Dan kun je een beetje een idee hebben van hoe was het ook weer toen ze dat gebouwd hebben onder de leiding van de Mozes. Maar er is iets wat eigenlijk nog veel meer tastbaar is. En dat is niet te geloven, maar dat is wel waar. 1 Korinther 2, we gaan een vers opslaan, wat belangrijk is. 1 Korinther 2. De Korintherbrief spreekt ook over de bouw van een huis, een geestelijk huis. En dat je dat niet zomaar met van alles kan doen, met alleen materialen, maar dat het wat degelijk toe doet. Dat staat in 1 Korinthe hoofdstuk 1, meen ik. Vers 3 al. Maar dat laat ik even rusten. Want Paulus zegt, ik lees het even, 1 Korinthe 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt, want een ander fundament dan dat ligt namelijk Jezus Christus kan niemand leggen. Hier zijn geestelijke werkelijkheden. Maar de tekst eventjes daarvoor, voordat Paulus zover komt, geeft hij een belofte mee in vers 9. Maar gelijk, van 1 Korinther 2 vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Nou, dit laatste is heel belangrijk. Degene die God lief hebben, die valt iets ten deel. Die krijgen iets. Deze dingen die hier genoemd worden, die kun je beleven vanuit een liefdesrelatie met God. En laat ons dingen zien door te spreken tot ons hart. En ik zou het zo willen zeggen, hoe meer ik de Heer zelf lief heb, hoe meer deze hemelse dingen werkelijkheid worden. Hoe meer voor mij de Bijbel sowieso opengaat, maar wat 1 Korinther 2 vers 9 zegt, wat de mensen rondom me niet zien. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen zijn discipelen, en ze zagen veel deze discipelen. Ze hadden natuurlijk buitengewoon onderwijs. En zeggen, vele profeten hebben willen zien wat jullie zien. Maar ze hebben het niet gezien, zegt Christus tegen hen. En vele profeten hebben willen horen, en koningen ook, wat jullie horen. Maar ze hebben het niet gehoord. Dus op een of andere manier gingen die innerlijke ogen, als ik het zo mag zeggen, van de discipelen open. En zagen ze hemelse werkelijkheden. En het was zelfs net zo dat ze meegevoerd werden op de bergen van de verheerlijking. En waar Petrus later over schrijft, als hij verdedigt, hè, dat de schrift geïnspireerd is. Dat we waren de berg, zegt hij. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Ik ben een ooggetuige, zegt hij op een gegeven moment, als hij moet de waarheid van de Bijbel moet verdedigen. Maar dus er is zoiets dat de ogen van mijn hart, waar Paulus over schrijft, de ogen des harten, dingen kunnen gaan zien. En een werkelijkheid gaan waarnemen die geestelijk tastbaar is. Kijk, je kunt vleeselijke dingen tasten. Ik bedoel niet vleeselijke zin van verderfelijk, maar fysiek dingen betasten. Maar geestelijke dingen ook betasten. Aanraken bijna. En zien. Want ons heeft God het geopenbaard, schrijft Paulus, door de geest. Het is door de Heilige Geest. Die doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Ik laat even rusten dat stuk. We gaan terug naar Hebreeën 8. Wat lees ik over deze bijzondere dienst in vers 6 van hoofdstuk 8. Nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen. 1. En als hij de middelaar is van een beter verbond. 2. Waarvan de rechtskracht op betere beloften. 3. Berust. 3 zaken worden in 1 vers genoemd. Dus er is dat oude verbond, noem het maar even zo. Daar komen we zo op. Dat is aan het, ja, daar gebeurt wat mee. Lijkt in verval geraakt. Er is een betere, daar is die hoge priesterdienst, maar die heeft tekort geschoten. En er is een zoveel verhevener dienst is er gekomen. En er is een beter verbond gekomen. Er zijn betere beloften gekomen. Nou, er is iets dus gekomen dat veel en veel beter is. Nou, dit is het enorme verschil tussen de hoge priester toen en de hoge priester nu. Dat is zo'n gigantisch verschil. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Mag ik het zo zeggen? Ik denk aan het lied. Neem de wereld, geef mij Jezus. En wat dit. Oh, de hoogte en lengte en diepte. Noem maar op, dat hele fijne lied. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat is geen loze zin. Een zwak voorbeeld. Als ik $1000 mag inwisselen voor 100.000 euro, wordt alles eenvoudiger. Ja. Het is maar wat je voorgeschoteld wordt. En er zijn een hoop mensen die leven in feite oud-testamentisch. Ze leven onder de wet. Ze leven onder de 10 geboden. En ze doen hun best. En die jongeling, dit heb ik gedaan van jongs af aan. Wat rest me nog? En de Heer kreeg hem lief, dat hij zo toegewijd geweest was. En toen kwam de Heer Jezus met 1 punt aan, verkoop er gewoon alles wat je bezit. En toen was er een pijnpunt. En toen werd hij beroefd. En ja, toen bleek het onmogelijk wat de Heer dadelijk vraagt. De verschillen zijn zo groot, maar er is zo'n groot verschil tussen, en nu komt het mijn derde, laatste punt, tussen het, ik noem het even, mijn derde punt is het verbond in het Oude en het Nieuwe Testament, de versen 8 tot 13. Het verbond in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er is zo'n groot verschil. En als je dat verschil gaat zien in dit hoofdstuk, dan heb je het geheim te pakken van al het gesteggel rondom de wet. Je bent er voor goed van genezen. Nou, ik ga niet zeggen dat de wet niet een functie heeft. Want je zegt zelf, geen kleinste lettertekentje gaat verdwijnen van de wet.
Titel en jota.
Titel en jota, dank je. Dat precies, dat is het. Er gaat niks verdwijnen. Deze functie is niet aan het verdwijnen. En toch hoef ik niet meer te leven onder die situatie. We gaan kijken wat er gebeurt. Er volgt namelijk een profetische boodschap in, ik zou zeggen, een profetische boodschap van Jeremia die zijn weerga niet kent. Want je moet hem lezen in de context van Juda en Israël. En ik ga proberen dat te doen in de korte tijd die me rest. Een profetische boodschap van Jeremia, in Jeremia 31, vers 31 tot 34. Nou, ik laat even mijn Hebreeën 8 liggen. Nou, ik kan twee dingen doen. Ik lees gewoon een stukje in. Nou, ik ga eerst naar Jeremia. Heel snel. Jeremia 31. Een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Jeremia 31, vers 31 tot 34 wil ik bekijken. Er staat de hoop daar rondom, wat te maken heeft met Israël. Dan moeten we even niet vergeten, waar gaat het over? Jeremia 30, het herstel van Israël, wordt gesproken. Jeremia 29, daarvoor de aankondiging van de ballingschap. De zevende jaar ballingschap. Vers 10 van hoofdstuk 29, Jeremia 29. Want zo zegt de Heer, nee, als voor Babel zevende jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren, gedachten van vrede en niet van onheil. De boodschap brengt Jeremia van de ballingschap. Verschrikkelijk. En hij krijgt van alle kanten tegengif. Hij wordt tegengewerkt van alle kanten. Door valse profeten van alles. En in die context zegt God, ik weet welke gedachten ik over u koester. Ik ben iets aan het doen. Jullie hebben er geen idee van dat ik bezig ben mijzelf te verheerlijken. Gedachten van vrede en niet van onheil. Ik heb niet onheil op het oog. En dat zegt God op het moment dat de ballingschap wordt aangekondigd. Ik heb het onheil niet op het oog. Dat lijkt toch tegenstrijdig. En goed, dat gebeurt dus, de ballingschap. Het is gebeurd. En Israël is verstrooid over de hele aarde. De verschrikkingen hebben over hen plaatsgevonden. En dan lees ik in Jeremia 30 over een herstel. Nou, vers na vers kun je lezen. Ik lees één vers, Jeremia 30, vers 10. Dus ik probeer Israël en de gemeente naast elkaar te houden. Heb je? Israël en de gemeente probeer ik parallel te houden. We zitten nu bij Israël. Gij dan, vrees niet mijn knecht Jacob. Luid het woord des Heeren en wees niet verschrikt, Israël. Dat is duidelijk, hè? Daar is geen twijfel mogelijk. Want zie, ik verlos u uit verre streken. U nakroost uit het land van hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemands opgeschrikt. Want ik ben met u, laat het woord des Heeren om u te verlossen. Want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen. Al zal ik u zeker niet vrij laten uitgaan. Nou, dat gaat dan door. Nog veel meer versen over het herstel, over de terugkeer. En wij leven een tijd, nota bene, 1948. Israël is teruggekeerd. Huh? Israël, Gods wonder. Dat was een sticker waarmee we rondliepen in die tijd. Israël is Gods wonder. En het is ook zo, 1948. We zitten in die profetieën, de vervulling van die profetieën. Maar het loopt nog verder door. Dan komen we in, nou nog steeds de context van Israël. Even pas in een goede tekst pak, ja. Jeremia 31 zit ik inmiddels. Vers 31. Ik laat de hoop liggen, dat snap je. Hè? Maar ik maak sprongen. Zie, en nu gaan we even gluren naar Hebreeën 8, even in gedachten. Maar gaan we gelijk weer terug en we gaan lezen. Zie, de dagen komen. Luidt het woord des Heeren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Hé, een beter verbond. Heb je hem? Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Nou, als we dat gaan lezen in Hebreeën 8, lezen we precies hetzelfde. Maar we gaan door. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Zie je jullie meer staan? Zie je jullie meer spreken tot het volk Israël als zodanig? Ik zal mijn wet in hun binnenst leggen en die in hun hart schrijven. Ja, ik zal hun tot een God zijn en zullen mij een volk zijn. Dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, kent de Heren. Want ze allen zullen mij kennen. Dat is een liefdeband met God, hè? Van de kleinste tot de grootste onder hen. Wat mooi. Luid het woord des Heren. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En hun zonde niets meer gedenken. Dat gaat dan verder. En dan worden die beloften enorm gestaafd door profetische boodschappen. Nu gaan we terug naar Hebreeën 8. Wat hebben we gelezen? Precies datgene wat staat in Hebreeën 8. Precies hetzelfde. Ik zie een klein verschil. En dat is het eind van vers 9. En ik heb me niet om hen bekommerd, spreekt de Heer. Dat is mijn raadsel. Daarom lees ik bewust wat er staat in het Oude Testament. Ik ben toch heer over hen. Ik voer toch de heerschappij over hen. Ik heb toch alle zeggenschap over Israël. En ze verbreken mijn verbond. Dit was een clash van je welste. Ze hadden zich gesteld onder de heerschappij van de hemel. Al vanaf de uittocht van Egypte. Ze hadden zich gebogen voor God. En ze werden geleid en gevoerd. Dag en nacht geleid. En door die eeuwen heen is dat gebeurd. En God komt op een punt. Zegt ze, ze hebben mijn verbond verbroken. Ze hebben. En ik ben heer over hen. Dus het is spaak gelopen. Nou, het is spaak gelopen in het Oude Testament. Maar de schrijver aan de Hebreeënbrief gebruikt deze versen en die schrijft die aan nieuwtestamentische gelovigen. En heeft ze al heel wat meegegeven in de Hebreeënbrief. Daar zijn we achtergekomen. In de hoofdstukken die achter ons liggen. En als je erover nadenkt wat ze allemaal meegekregen hebben. En een onderwerp waar je heel weinig over hoort, denk ik, in onze dagen. Over de hoge priester. Al dat onderwijs, dat pakken ze op. En dat krijgen ze mee. En nu komen ze op een punt van het verbond. Nu ga ik even herhalen. Zie, er komen dagen, vers 8, spreekt de Heer, dat ik voor het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. En hij spreekt over een beter verbond. Hij spreekt tegen christenen. Hij spreekt tegen geloven, hoewel ze een Joodse achtergrond hebben. Maar goed, die waren in de handelingen zoveel. Het is een specifieke groep. Maar het zegt wel iets wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Dus er wordt profetisch een beter verbond aangekondigd in Hebreeën 8. Nu, want het is overgenomen. Een nieuw verbond, ooit Israël nu, niet langer verdeeld, maar Juda en de 10 stammen, rijk als een natie. En vers 9... dan terugkijkend naar de geschiedenis, de uittocht in Egypte en daarna. Vers 9. Dat is het oude verbond. Hè? Tijdens de tocht uit Egypte. Hoewel ik heer over hen ben, stond er in Jeremia 31. Vers 32, meen ik. Dus de schrijver aan de Hebreeën zegt, er komt iets dat veel beter gaat functioneren. Een nieuw verbond met betere beloften. En dan komen de details nog een keer. Vers 10. Waar bestaat het uit? Hoe gaat het werken? Het is een herhaling, want het is precies Jeremia 31. En alleen zijn publiek is anders. Jeremia stond tegenover het volk Israël. Maar de schrijver aan de Hebreeën die staat tegenover gelovigen van het Nieuwe Testament. Die spreekt tegen. Die heeft gemeentevisie, mag ik het zo zeggen. Die heeft echt gemeentevisie. Hij spreekt de mensen van de gemeente aan en hij laat ze iets zien. Hij zegt, Ja, sommige mensen die worstelen met de. En dat waren zeker deze Joodse gelovigen. Die hebben soms, en dat zien we ook in handelingen, hè, waar op een gegeven moment die verschillen kwamen aan het licht kwamen. Moeten we dit, moeten we dat, moeten we doen? Hè, en moeten we de geboden volgen? En van alles kwam naar boven. En deze schrijver zit er middenin. En weet je, hij maakt daar korte metten mee. Hij gaat niet in discussie van, ja, dat misschien wel en dat ook nog wel. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Nee, eigenlijk veegt hij het van tafel, oneerbiedig gezegd, want het is natuurlijk anders. Dit is het verbond waarmee ik me verbinden zal aan het huis Israël aan die dagen, spreekt de Heer. Wat gaat God doen? Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Toen ik mijn eerste reeks echte Bijbelstudies kreeg, dat was in Oostenrijk naar het kamp met Sidney Wilson. En de Bijbel ging voor mij open. En wat voor mij totaal nieuw was. Ik had best wel wat gehoord uit de Bijbel. En ook wel wat fijne dingen. Maar ik ontmoette daar iemand die de Bijbel voor mij openlaatte. En het ging voor mijn leven. En ik merkte, er staat in Genesis, God sprak en zij licht en er was licht. En dat is wat er gebeurde. God sprak mijn hart. En ik merkte dat de dingen gingen veranderen. Een hoop dingen die ik niet begreep. Maar ik merkte, er begon een verandering te komen. En in de loop van dit kamp is ook echt een verandering in mijn leven gekomen. Maar, en pas, het is pas goed in gang gezet daarna, moet ik eerlijk zeggen. Maar, wat gebeurde? De genade kwam bij me. De boodschap van de genade kwam mijn hart binnen. En ja, ik was toch opgevoed in een beetje kerkelijke achtergrond. Mag je dit op zondag wel? Mag je dit op zondag niet? Hadden wij soms gesprekken over. En ja, ja. Mijn vader was boerder uit de boerderij, dus en een kalf mocht je sowieso het sloot halen. Dat was het mooiste voorbeeld. Maar het was toch, en mijn ouders waren niet altijd moeilijk. Ik kreeg weer wat meer ruimte dan de andere broers en zussen, denk ik. En misschien nam die ik ook wel. Maar toch zat er iets oud-testamentisch in. Het oude verbond zat ik dan een beetje tegenaan. Maar wat lees ik hier? Het komt allemaal van binnenuit. En dat is nou echt de genade. Gods genade legt in mij wat er niet ligt. En Gods wet vraagt van mij, eist van mij wat er niet is. Zie je? Het grote verschil tussen genade is, God geeft datgene wat ik niet kan. Ik denk aan een toespraak van een hele lieve zuster. En haar thema was, het niet kunnen moet kunnen worden. Dat was dus het verschil tussen de wet en de genade. Het niet kunnen moet kunnen worden. Als God tegen mij zegt, verblijd u in de Heere ten allen tijden. Dan kan dat dus mogelijk zijn. Dat heeft lange tijd in mijn leven gekost, voordat dat begon te dagen. We lezen verder. En niet langer, vers 11, zoals een ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want allen zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Er is verschillen trouwens, hè? Er zijn grote verschillen dan Gods kinderen. In geestelijke zin. De ene is beginnen, de ander gaat verder. Ander groeit, maar je hebt sommigen die zijn zo'n voorbeeld voor ons. Die betekenen zoveel voor ons. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze moeten het van hetzelfde principe hebben. Een liefdeband met God. En zelfs de grootste redt het niet zonder een liefdeband met God. Wat is dan ook het eerste, het grootste gebod? Wat in vervulling gegaan is met de genade. Gij zult die Heer God lief hebben. Met heel je hart, met heel je verstand, heel je wezen, alles. Dat is haalbaar. Met het nieuwe verbond is het haalbaar om God van harte lief te hebben. En door de wedergeboorte is het geactiveerd. Amazing grace. Hè? Verbazingwekkende genade. Want vers 12, ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken dat oude, hè, dat allemaal misgegaan is. Ik maak me daar geen zorgen meer over, heeft God gezegd. Nou, Nu zitten we toch echt, dit is echt de gemeente, hè? Als ze de Bijbel mogen openen, dan is dit toch eigenlijk om geestelijke groei te krijgen, hè? Omdat de gemeente gebouwd zal worden. En de Heer belooft dat, hè? Die heeft het ook beloofd. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hoe doet God dat? Dat doet hij op deze manier. Hij legt het in ons. En nou ja, daarom is wat we vanavond doen heel belangrijk, hè? De Bijbel openen. En dan nog even terug naar Israël. Jammer, wacht eventjes. Sla nou Israël over? Nee, ik ga maar één tekst lezen. En Israël komt dan zijn trekken. Ik heb nog veel vragen voor mezelf, hoe dat allemaal gaat rijden en zeilen. En ik hoop er steeds meer van te begrijpen. Misschien onze reis naar Israël. Maar Romeinen 11, 26. Er zijn niet zoveel bijbelleren die allemaal precies dat kunnen uitleggen. Maar Romeinen 11, even terug hoor. Romeinen 11, 26 mogen we niet loslaten. Want, broeders, omdat je niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten. Vers 25 van dit geheim is: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van de heidenen naar binnen gaat. En er gebeurt iets met de volkeren. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonden wegneem. Dan ga je mij toch niet vertellen dat er twee verbonden zijn. Hè? Dan geloof ik het niet meer. Het is dezelfde Bijbel. En het zijn profetieën. En je kunt ze op elkaar leggen. Zoals Jeremia 31 en Hebreeën 8. En je kunt zeggen dat is voor die toepassing. Dat is voor die andere toepassing. Maar je komt tot hetzelfde resultaat. En dat is: God gaat een geweldig werk doen met Israël. Dat is ontegenzeggelijk. En het geheim is geloof. Maar God doet en gaat een geweldig werk doen met de gemeente. En het geheim is nogmaals geloof. Afzien van jezelf en God eren door het van hem alleen te verwachten. Dat is geloof. God eren door af te zien van jezelf en het alleen van hem te verwachten. Dan gaan we vers 13 lezen. Dit is heel belangrijk. Dit is een conclusie. En als hij spreekt van een nieuw verbond, dat hebben we dus wel, daar zijn we wel achter gekomen. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Nou, we hebben meer dan één fiets, hebben wij. En we hebben een goede fiets, hebben wij. En we hebben in ons geval hebben we eigenlijk meerdere fietsen, want we hebben ook nog een stationsfiets die we nog wel gebruiken. Maar op een gegeven moment is je fiets is verouderd en dan zet je hem weg. En misschien rijd je er nog een keertje op. Maar op een gegeven moment is het afgelopen. En eigenlijk is het precies zo met het verbond. Soms dan denk je, ik ben toch wel zuinig op mijn nieuwe fietsen, dan pak ik toch die oude fiets nog een keertje. En sommige christenen doen dat ook. Ze zijn zo verknocht aan de wet en zo, hè? Dat zit zo in hen en dat zijn ze opgevoed en al die regels zitten in hun hoofd. En dan hebben ze een gesprek met iemand en het begint dan weer over, en ja, maar hoe zit dat? En hij zit dan, en voordat ze het weten, raken ze in verwarring. Nou, de schrijver van de Hebreeën, ik moet het niet horen. Je moet het niet horen. Hè? En ik denk dat het zo fundamenteel is wat we vanavond bestuderen. Wat staat er verder nog? Want ja, het is toch wel, het gaat ergens naartoe. Wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. De schrijver is nog voorzichtig. Hij gaat niet zeggen dat de wet verdwenen is. Maar krijgt hij dus de kwestie met andere gedeelte in de Bijbel. Maar hij gaat wel zeggen, er is wel wat gebeurd. He? En de wet kan nooit doen. De wet heeft gewoon gefaald. Dat is wat. De wet is tekortgeschoten. Toch is de wet goed. De wet heeft een functie gehad. De wet heeft ons geholpen. En Paulus schrijft, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ik vond dat zo'n raar, een merkwaardige tekst, maar toch is het simpel. Ik ben door de wet, ben ik voor de wet gestorven. Door de wet is hij op een nulpunt terechtgekomen. En doordat hij op een nulpunt kwam en zijn eenheid met Christus zag. En het opstandingsleven in Christus zag. En het verheerlijkte leven in Christus zag. Dat zijn deel was. Toen kon hij zeggen, ja inderdaad, ik ben door de wet, ben ik voor de wet gestorven. Ik leef niet meer, zegt hij. Christus leeft in mij. En ten voeten uit is dat genade. Het leven van Jezus Christus alleen. Niet de Heer Jezus met nog een stukje van de wet. Alleen Christus. En dus, dan zitten we bij de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En die geweldige functie waar het in wezen om gaat. Het derde punt was natuurlijk een belangrijk aspect. Maar in diepste wezen gaat het over om vers 6. Nu echter heeft hij een zoveel verhevener dienst verkregen. En als hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskrachten op betere beloften berust. We hebben een hoge priester. En dat is iets geweldigs. Maar dat meer en meer tot de diepste van ons wezen doordringen.